Ik wilde u vanavond eerst nog even meenemen naar Ezechiël 17, waar we de vorige keer over gesproken hebben. De uitgebreide gelijkenis die van toepassing was op Israël, in ieder geval in het bijzonder op het Joodse volk, want daar komt het op neer. Uitgebeeld in een wijnstok. En in het verhaal was sprake van twee verschillende arenden. De een als een uitbeelding van Babel, de ander als een uitbeelding van Egypte. En in het algemeen was de gedachte dat Israël afhankelijk gesteld was door de Heer van Babel. Israël was aan Babel onderworpen. Met name geldt dat natuurlijk voor het Jodendom. Dat wil zeggen het Joodse volk, het tweestammenrijk moet ik eigenlijk in dit verband nog zeggen. Dat onderworpen was aan Babel door de Heer zelf, maar dat zelf probeerde om zich om een verbond te sluiten met Egypte. Om zich aan Egypte te onderwerpen in de praktijk. En de Heer zei dat hij dat niet zou toestaan enzovoorts. Kortom, dat is gewoon een historische aangelegenheid waarbij de tweestammenrijk steun zocht bij Egypte om te kunnen blijven staan tegenover Babel, terwijl God zelf hen aan Babel had onderworpen. Dat is een volstrekt historische zaak. Maar het bijzondere van de gelijkenis zit hem in de verklaring die aan het eind van het hoofdstuk gegeven wordt, namelijk in het gedeelte vanaf vers 22... En er blijft weinig anders over dan het gedeelte vanaf vers 22 inderdaad toe te passen op de huidige situatie. De huidige situatie van onze bedeling, waarin is gezegd werd in vers 22. Ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijn de jonge takjes zal ik een tedere afplukken, de welke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. En dat zijn uiteraard woorden die van toepassing moeten zijn op vanuit de dagen van Ezechiël, toekomstige periode, waarin niettemin toch Israël vrucht zou dragen, want daar is waar het natuurlijk om gaat. Als in vers 22 gesproken wordt over de opperste tak van de hoge ceder, dan sluit het gewoon aan bij wat in de eerste verse van dit hoofdstuk en dus deze gelijkenis al stond. Op een of andere wijze spreekt dat dus inderdaad over Israël, of althans een deel van Israël, daar komt het op neer. En het zal geplant worden, staat er, op een hoge en verheven berg. Zegt het einde van vers 22, dat moet duidelijk zijn dat daarmee gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling, waarin inderdaad een overblijfsel van Israël geplant is geworden op een bijzonder hoge positie, mag ik wel zeggen, want uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon de hemel, zoals dat zo dikwijls met de bergen of verheven plaatsen die in de Bijbel genoemd worden het geval is. En daaruit zou inderdaad een boom, een ceder voorkomen. Let op dat het niet een wijnstok is die eruit zou voortkomen. Dat was eerder wel het geval. In het begin van deze gelijkenis, weet u niet, er werd een opperste tak van de ceder geplukt en geplant. En dat bleek een wijnstok te zijn. Het punt is dat de wijnstok nog altijd staat in het algemeen voor de beloften die gedaan zijn. Terwijl als het hier niet meer een wijnstok wordt, maar een ceder, dan veronderstelt dat inderdaad de beloften, en met name denken we daarbij aan het verbond met Abraham, maar dat daarbij de beloften vervuld zijn. En daar gaat het om. Het punt is natuurlijk dat de Abrahamitische beloften inderdaad vervuld worden in onze dagen aan of in de gemeente. Dat wil zeggen, het hele ontstaan van de gemeente, de roeping van de gemeente in onze bedeling der verborgenheid, voortkomt uit de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Er staat vele malen in het Nieuwe Testament, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Het enige wat ik eraan zou moeten toevoegen is dat als we zeggen dat de gemeente deel heeft aan de vervulling van de beloften, dan zijn dat uiteraard de beloften die in oud-testamentische tijd al gedaan zijn. Het neemt echter niet weg dat in het Nieuwe Testament, en met name in de Hebreeënbrief, gesproken wordt over betere beloften. En in de Hebreeënbrief is het zo dat alles wat daar beter genoemd wordt, maakt deel uit van het nieuwe verbond. Als er dus betere beloften zijn onder het nieuwe verbond, dan wil het zeggen dat wij als gelovigen van onze dagen inderdaad weer beloften hebben ontvangen die nog aan ons vervuld zullen worden. Maar dat neemt niet weg dat er aan de andere kant beloften zijn gedaan in oud-testamentische tijd waarvan we de vervulling al hebben. Het is, ik praat er niet zoveel over. De laatste tijd ben ik er een paar keer weer over gestruikeld aan de hand van bepaalde schriftgedeelten. Vandaar dat ik er nu ook ineens weer op terecht kom. Het punt is dat onze positie als gemeente met hemelsburgerschap en eerstgeboorterecht, met nieuw leven enzovoorts, en roeping uit vele volkeren bovendien, dat het allemaal de vervulling is gewoon van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het neemt echter niet weg dat onder het nieuwe verbond aan ons ook betere beloften gedaan zijn. En die betere beloften moeten nog vervuld worden. En die houden onder andere in dat wij inderdaad ook een toekomst hebben in de hemel. Dat wil zeggen, al wat wij nu hebben is vervulling van oud-testamentische beloften. Maar het neemt niet weg dat we nog meer zullen ontvangen. En dat is de vervulling van de nieuw-testamentische beloften die aan ons zijn gedaan. Met andere woorden, dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Nu reeds is eigenlijk vervulling van beloften aan Abraham, zeg maar. Maar dat wij in de toekomst ook deel zullen hebben aan de opname van de gemeente wat er verder volgt, dat is vervulling van nieuwtestamentische beloften. En het moet ook duidelijk zijn dat die beloften inderdaad in elkaars verlengde liggen. Vandaar dat we soms het verschil helemaal niet zien. Maar niettemin is het wel zo. Dat we de Heilige Geest hebben ontvangen is vervulling van beloften aan Abraham. Was het vervulling van dat de geest zou komen, gegeven worden. Of in het algemeen, het is vervulling van oud-testamentische beloften. Dat zei trouwens Petrus ook op de Pinksterdag. Dus dat kan niet missen. Hij zei, dit is wat Joël geprofeteerd heeft. Je had kunnen zeggen, dit is wat Zacharia geprofeteerd heeft. Of dit is wat Jesaja geprofeteerd heeft. Of nog meer verwijzingen naar het Oude Testament. Maar het neemt niet weg dat wat wij ontvangen hebben aan Heilige Geest, dat het onderpand is, het voorschot is van de toekomende erfenis. En dat is, het is een zaak van betere beloften. Dat wil zeggen, die dingen zullen nog aan ons vervuld worden in de toekomst. Zo is het nou maar. Maar niettemin kan gezegd worden dat wij als gemeente deel hebben gekregen, niet zozeer aan de beloften als zodanig, zo van de beloften zijn aan Abraham gedaan en ze zijn aan ons ook herhaald of gegeven, aan ons bevestigd. Maar beter is te zeggen, de beloften zijn aan Abraham gedaan en wij hebben deel aan de vervulling van de beloften. Andere manier om het te zeggen is dat de vervulling van die beloften wordt aangeduid in de schrift als de erfenis. Erfenis immers die niet uit de wet is, maar uit de beloften. Romeinen 4, Galaten 3. En het punt is dat dat erfdeel hebben wij inderdaad ontvangen. Klaar uit. Maar neem niet weg dat daarnaast onder het nieuwe verbond nieuwe, betere beloften aan ons gedaan zijn. En die zullen in de toekomst nog aan ons vervuld worden. En dat is eigenlijk het hele verhaal over de kwestie van het reeds en nog niet. Dat kent u waarschijnlijk, hè? We hebben reeds deel aan een heleboel en toch aan de andere kant ook weer nog niet. Dat wil zeggen, het komt in de toekomst pas. Maar in de Bijbel vallen die dingen is het mogelijk om die dingen te onderscheiden. Namelijk wat we ontvangen hebben is de vervulling van de Abrahamitische en dus oud-testamentische beloften. En wat we nog ontvangen zullen is de vervulling van betere beloften die onder het nieuwe verbond aan ons zijn gedaan. En maar weer zeg ik er aan meteen achteraan dat de nieuw-testamentische beloften eigenlijk voortkomen weer uit de oud-testamentische. Ze liggen wel degelijk in elkaars verlengde. Maar goed, dat lijkt me voorlopig wel genoeg. Het gaat er maar om dat hier inderdaad niet meer sprake is van een wijnstok, zo van de beloften worden bevestigd, maar er is sprake van een seder en de gedachte is dan inderdaad dat de beloften vervuld zijn. En dat spreekt dus inderdaad over de gemeente. Dus vers 23, op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Dat betekent dat de roeping van de gemeente wel degelijk gebaseerd is op de roeping van Israël, rechtstreeks daaruit voortkomt. Al moet ik zeggen dat het een hogere toepassing is van die roeping van Israël, maar niettemin komt het daaruit voort. En dan staat er vervolgens, hij zal takken voortbrengen, hij zal vrucht dragen, hij zal tot een heerlijke ceder worden. Dat op het woord heerlijke, verwant met heerlijkheid. spreekt inderdaad over verhoging en hemelvaartsel, want zo wordt het in het Nieuwe Testament uitgelegd. Dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. Dat betekent inderdaad dat deze uitspraak rechtstreeks aansluit bij wat in de Hebreeënbrief over Christus zelf gezegd wordt. Namelijk dat hij gesteld is boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Of zoals Hebreeën 1 het uitgebreid uitlegt, hij is geplaatst boven alle engelen. Komt op hetzelfde neer. En dat is de betekenis van alle gevogelte van allerlei vleugel. Want gevogelte is in de eerste plaats een uitbeelding van geestelijke machten. En als hier staat dat die seder hoger is dan die machten, dan sluit dat in ieder geval aan bij de positie van Christus, ver boven alle overheid en macht, maar vervolgens ook bij de positie van de gemeente. Gemeente waarvan gezegd wordt dat Paulus schrijft het vragende wijs, die zegt, weet je niet dat wij de engelen oordelen zullen? En dat betekent dat de positie van de gemeente hoger is dan die van de engelen, uiteraard. En dat is precies wat hier staat. Die heerlijke seder, daarvoor staat dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn er takken, zullen zij wonen. Zodat hier gesproken wordt over de positie van de gemeente, het allerhoogste ten opzichte van alles wat er verder in de schepping leeft. Zo zullen alle bomen des velds weten, en bomen staat of voor mensen, dat kan, of voor volkeren, dat kan ook. In de praktijk maakt het toch niks uit. Maar er staat dan, alle bomen des velds zullen weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb. Het aardige is dat hier maar sprake is van twee soorten, hoge en lage. En de hoge wordt laag en de lage wordt hoog. Dat verschijnsel kennen wij in het Nieuwe Testament ook. Het wordt daar zelfs meerdere malen aangehaald. Het is trouwens vast bijbels gegeven. Ik denk dat zeker in de meeste bijbelboeken ooit wel een keer naar voren gebracht wordt. Dat alles wat hoog is door God vernederd zal worden. En alles wat nederig is door God verhoogd zal worden. Als we tijd hebben vanavond, kom ik daar trouwens vanzelf nog op terecht weer in het Nieuwe Testament. Maar het leuke is natuurlijk dat je dat in het algemeen kunt zeggen van de trotse, de hoogmoedige en dus ongelovige mens. De hoogmoedige mens die zich niet onderwerpt aan het woord Gods zal inderdaad vernederd worden. En aan de andere kant, de nederige mens die zich onderwerpt aan het woord Gods, in geloof uiteraard, zal verhoogd worden. Dat is in elk geval waar en in het bijzonder in onze bedeling, omdat een sterkere verhoging dan in onze bedeling niet eens mogelijk is. Dat wil zeggen dat in onze bedeling verloren zondaren inderdaad verhoogd worden tot aan het niveau van Christus zelf. Dat wil zeggen, men wordt lid van zijn lichaam en heeft deel aan zijn uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer, zodat als deze waarheid van dat de nederige verhoogd zal worden ooit van toepassing is, dan is het juist in onze bedeling der verborgenheid. En daarom is het ook een gelijkenis, hè? Daar spreekt het dus over. Maar het leuke is dat het er zelfs drie keer staat. Hè? Er staat de hoge boom vernederen, de nederige boom verheven. En de groene boom, de vruchtbare dus, de groene boom verdroogt. Dan verdwijnt zijn leven dus, vocht eruit, en verdort. De groene boom verdroogt en de droge boom, de verdorde boom dus, bloeiend gemaakt. En wat zei ik, drie keer? Twee keer. Ja, twee keer. Het aardige daarvan is dat wij dat als algemene waarheid kennen, maar we kennen ook in het bijzonder in het Nieuwe Testament het teken van de verdorring van de vijgenboom. Komt een paar maal voor. En in gelijkenissen werd af en toe ook over iets dergelijks gesproken, de vijgenboom die maar geen vrucht wilde dragen enzovoorts. Nou, wat wij vinden is bij gelegenheid dat inderdaad een vijgenboom door de Heer vervloekt wordt en terstond verdort. En de betekenis daarvan is, dacht ik langzamerhand wel duidelijk, die groene boom die verdort is een beeld van de Joodse staat, dat wil zeggen het Joodse volk, het judaïsme, of zo meteen zeggen de twee stammen. De vijgenboom die verdort, de vijgenboom is een beeld van Israël, in bijzonder in de wereld en nog meer in het bijzonder onder de wet. Maar die verdort, het is het teken van het einde van het oude verbond. Maar dan zou het nieuwe verbond aan moeten breken. En dan zou de boom, de vijgenboom, die wel groen was, maar geen vrucht droeg, die zou dan vrucht moeten gaan dragen. Hebt u dat? Er was een vijgenboom, de Heer liep eromheen. En er was geen vrucht aan, maar er staat ook bij gelegenheid, en hij vond niets dan bladeren. Dat wil zeggen, hij was wel groen, maar droeg geen vrucht. Nou, als het vijgenboom mag dan een beeld zijn van het oude verbond in het algemeen, maar als hij vrucht zou gaan dragen, dan zou dat een beeld moeten zijn van het nieuwe verbond. Dat blijkt ook, want in Matthäus 24... wordt zelfs gesproken over de vijgenboom die groen wordt. En staat er, dan duurt het niet zo lang meer, dan zal binnen één generatie die vijgenboom zelfs vruchten dragen. Dat zou het normale gevolg zijn. Eerst groen, bladeren, daarna vruchten. Maar wat er met die ene vijgenboom gebeurde, is dat in plaats van dat hij vrucht ging dragen, verdorde hij. Dat wil zeggen, het oude verbond werd beëindigd. De bladeren van de vijgenboom is sowieso een beeld van het oude verbond en de werking der wet. Heb ik eens nagevraagd aan Zacchaeus, die zich hulde in een hele vijgenboom zelfs. Hè. Die deed wat overdreven. Nog erger dan Adam en Eva, die kleden zich in vijgenbladeren, maar Zacchaeus klom er helemaal in. Maar de Heer riep hem eruit, enzovoorts. Hè. Kortom, die bladeren zijn in beeld dan nog van het oude verbond, het uiterlijke. Maar daarna zou de vrucht moeten komen en in plaats daarvan verdorde de vijgenboom. En dat dat een uitbeelding is van de geschiedenis van twee stammen, van het Joodse volk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want het oude verbond werd inderdaad beëindigd en in plaats van dat zij onder het nieuwe geplaatst werden en dus vrucht droegen, waren zij immers ongelovig, droegen dus geen vrucht en zelfs de bladeren van de boom verdorden. Dat wil zeggen, er kwam een oordeel over het volk enzovoorts. Nou, dat is maar één kant van het verhaal, want dat is alleen de kant van de groene boom verdroogd. Ik heb de groene boom verdroogd. Zo staat het hier in vers 24 van Ezechiël 17. Waarna de vraag is, maar welke is dan die dorre boom, die droge boom, die bloeiend werd? Nou kun je natuurlijk eerst zeggen, nou dat kan letterlijk waar zijn volgens Matthäus 24, want in de toekomst zal de dorre vijgenboom zal weer tot leven komen, zijn tak zal uitspruiten, zijn bladeren zullen groen worden, want zo staat het in Matthäus 24, en dan is de zomer nabij en in die zomer zal hij vrucht dragen. En dan gaat het over het toekomstig herstel, in ieder geval van de twee stammen en zelfs eigenlijk van heel Israël. Dat is waar. Maar het aardige is dat deze gelijkenis, men zou dus in de eerste plaats moeten toepassen op onze bedeling. En als het dan gaat om een dorre boom, dan zeggen we, nou, dan zijn het de heidenen die tot geloof komen en daaruit ontstaat dan de gemeente. Dat is ook een mogelijkheid. Maar nog meer voor de hand ligt natuurlijk de andere verklaring die we uit zoveel andere gelijkenissen ook kennen. Hier sprake van twee bomen. De ene boom staat voor de twee stammen van Israël. Waar is dan de andere bomen type van? Ook zonder enige beschrijving. Er zijn twee bomen. Eén is een beeld van de twee stammen. Waar staat die andere boom dan voor? En dan moet het antwoord natuurlijk weer zijn. Dat kan alleen maar zijn van de 10 stammen van Israël. En dat klopt het precies, want die droge boom is dan inderdaad de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En die wordt bloeiende gemaakt en dat is inderdaad wat in onze dagen gebeurt. Wat er niet bij staat is dat hij niet alleen bloeit, maar dat hij daarna ook inderdaad vrucht draagt. En de vrucht daarvan is dan inderdaad het beeld van de gemeente. Net zo goed als dat de vrucht van de vijgenboom in Matthäus 24 is gewoon een bekeerd Israël. Het aanbreken van het koninkrijk over het Israël wat op aarde leeft en wat de 1000 jaren binnengaat. Maar in onze dagen vinden wij wat anders, namelijk het ontstaan van de gemeente uit die dorre boom, uit de 10 stammen van Israël. Of zullen we zeggen uit de dorre vrouw, ik weet niet of ik het zo zeggen mag, de onvruchtbare vrouw, weet u nog, uit de geschiedenis van het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Zij had geen leven, kon geen leven voortbrengen, het moet dus als dor of droog beschouwd worden, maar niettemin, zij kwam weer tot leven, werd vruchtbaar en dan staat er ook niet bij dat ze uiteindelijk ook voortbracht. Maar hier staat het ook niet bij. Maar de theorie is dat de vrouw uiteindelijk een zoon baarde. En dat is dan een beeld van de gemeente, voortkomend primair uit de 10 stammen van Israël. En dat is hier natuurlijk ook zo. Deze boom hier, de droge boom, wordt bloeiende gemaakt bewijs van leven en vervolgens komt er ook leven uit voort. Er brengt namelijk vrucht voort. Dat is de gedachte, zodat we in deze gelijkenis tegenkomen wat we in zoveel gelijkenissen al tegen zijn gekomen. Niet alleen de roeping van de gemeente in de dagen van de officiële terzijdestelling van Israël en in bijzonder de twee stammen, maar ook inderdaad het verschijnsel dat de gemeente ontstaat inderdaad uit de andere helft van Israël, namelijk uit die andere kudde. Nee, dezelfde schapen, maar vanuit een andere kudde, weet je wel. Die andere stal, zoals ze genoemd worden in Johannes 10. Nou, meer had ik hier niet over willen zeggen. Vorige keer waren we namelijk van de band afgelopen, zodat net het laatste en belangrijkste stuk van de gelijkenis niet meer vermeld werd. Dat heb ik dan nu goed gemaakt. En dan wilde ik u nu graag meenemen naar het Nieuwe Testament, naar Lucas. Daar hebben we nog een paar kleine gelijkenissen. Ze worden trouwens steeds kleiner dan, hè. De grote hebben we in ieder geval besproken. En hoe kleiner ze worden, hoe twijfelachtiger het wordt of het nog een gelijkenis is of gewoon een beeldspraak. Want dat kan ook nog. Maar niettemin, we hebben er nog een paar. In Lucas 11, in elk geval, daar hebben wij een heel interessante. Die begint namelijk in vers 5. Lucas 11, vers 5. Daar staat: hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden. Vind ik een eigenaardige zaak, leen mij 3 broden.
Wat middernacht?
Hè? Nou, het eigenaardige vind ik, leen mij 3 broden. Als je wat leent, word je verondersteld ze terug te geven, maar als je die broden moet teruggeven, wat moet je er dan mee?
Volgende dag natuurlijk.
En
ik ben de
wagen
drie nieuwe halen.
Ja, 3 andere halen. Dat is toch iemand die een oplossing weet. Maar dat vind ik het leuke van de uitspraak. Leen mij 3 broden. Die 3 broden komen nooit meer terug. Andere dus, ja. Dat zou de betekenis zijn, broeder IJzerman.
Dat zijn we al bakken.
Ja.
Dat zou het doorgeven.
Goed. Maar anders had als die man ze niet uitleend kreeg, had hij ze zelf moeten eten. Dus vooruit. Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is. En ik heb niet dat ik hem voorzette. Is de gedachte. De man krijgt dus ineens bezoek. Heeft dan prompt brood te weinig in huis. Een gast te veel en dus brood te weinig. Zo gaat dat. En hij gaat dus bij een andere vriend brood halen. Midden in de nacht. En dan staat er in vers 7, en dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. En dan zegt de Heer: ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij het behoeft. Normaal zou hij het niet doen, zou hij die broden niet geven. Maar vanwege de onbeschaamdheid van de man die midden in de nacht komt bellen, zal hij zeggen, dan zal hij ze geven zoveel hij er behoeft. In gedachten zie ik dat voor mij, hoofd uit het raam boven, weet je wel. Wat mooi, hè. Zijn wezens dan nog. Maar wat moet dat enzovoorts. En dan krijgt hij meteen alle broden naar beneden toe gesmeten. Zo stel ik mij dat voor. Maar goed. Ja. Maar dat is de gedachte. Vanwege die onbeschaamdheid zal die man inderdaad doen wat er van hem gevraagd wordt. Hij zal dus inderdaad die broden geven. En dan staat er meteen achteraan. Vers 9. En dat is een tekst die iedereen uit het hoofd kent ongeveer. Die worden altijd uit het verhaal gehaald en willekeurig waar dan ook toegepast, op wat voor omstandigheden. Namelijk, ik zeg jullie, de bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Nou, bid, vraag om brood, zoek naar iemand die brood heeft en klopt, klop aan om de brood te vragen. Dus als midden in de nacht, hè? Klopt en u zal opengedaan. 3 keer natuurlijk, eigenlijk hetzelfde. En dan staat er, want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Dat is de strekking van de gelijkenis. Zo van, als je maar onbeschaamd genoeg bent, de brutalen hebben de halve wereld, dat weet je toch, hè? Als je maar onbeschaamd genoeg bent, als je maar gewoon vraagt, dan zul je ontvangen, al was het maar vanwege je onbeschaamdheid. Dat is wat er staat. je wordt graag vriend te zijn trouwens. Hè? Maar niettemin vanwege de onbeschaamdheid zal u ontvangen. En dan wordt het nog toegelicht in de volgende verse. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Dat wil zeggen, de zoon bidt, vraagt om brood aan zijn vader. En die vader zal hem inderdaad brood geven en niet wat anders. Huh? Denk dat je te snel leest, hè? Wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor vis een slang geven. Of zo je ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Dat wil zeggen, in het algemeen, de zoon die aan de vader vraagt, zal krijgen waarom hij vraagt. Indien dan, vers 13, indien dan gij die boos zijt, weet u aan uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden, hoe onbeschaamd ook. En als ik de gelijkenis heel snel verklaar, komt het erop neer dat we hieruit zouden moeten leren dat we heel onbeschaamd gewoon rechtstreeks aan God, wanneer dan ook, zouden moeten vragen om de Heilige Geest en die zal hij dan geven. Dat is erg kort, er behoeft enige toelichting, maar niettemin, dat is de korte en mijn zin is uiteraard correcte verklaring, want er staat er gewoon bij. Moeilijker is hij niet. Maar nou even vooraan beginnen. Hè? Het gaat erom dat iemand naar zijn vriend zou gaan midden in de nacht om inderdaad brood te halen en brood is de hele Bijbel door leven. In elk geval, en dat is eigenlijk de smalle betekenis. Brood in zijn algemeenheid staat gewoon voor het vermogen. Alles wat je hebt, alles wat je verdient. In het zweet uws aanschijnt, zult gij brood eten, staat er. En dat betekent in het algemeen dat je hard moet werken om aan een inkomen te komen. Om een vermogen, een kapitaal te verwerven. Om van te leven. Uiteraard, en vandaar dat brood dat uitbeeldt. Maar brood is in het algemeen meer dan alleen maar een levensmiddel. Het is al wat iemand heeft. Brood, eerste levensbehoefte en daarmee een uitbeelding van elke levensbehoefte van de mens. Daar komt het op neer. Het is heel breed dus. Wij kennen dat in het Nederlands trouwens ook. In het Nederlands betekent dat ook. Als iemand zegt er moet toch brood op de plank komen, dan bedoelt hij waarschijnlijk helemaal geen brood. Dan bedoelt hij gewoon inkomsten in het algemeen. Iets om van te leven, wat het dan ook maar zijn mag. Nou goed, dat is het in de Bijbel ook. Maar er staat vriend, leen mij drie broden. Broden zijn namelijk in principe leven en alles wat erbij hoort, zal ik maar zeggen. En waarom zijn het er drie? Omdat die man niet meer op kon. Nou goed, waarom zijn het drie broden? Omdat de hele Bijbel door de drie staat voor de belofte. Dat wat beloofd is. Dat waarop men dus eventueel aanspraak zou kunnen maken. Dat komt verder in de gelijkenis niet naar voren. Zo van, er staat heus niet dat er drie broden beloofd waren. En dat de man nou eens een drie broden komt halen die hem beloofd waren. Maar het zit er wel achter. Drie broden. Drie staat voor een belofte. Brood staat voor leven. Dus gaat het om het beloofde leven. En dan gaan we weer heel snel. Een synoniem voor leven is geest. Dus gaat het om de beloofde geest. En dat heet in de Bijbel ook inderdaad zo. De Heilige Geest der belofte. Ofwel de belofte des vaders. Daar gaat het in werkelijkheid om. Dat men leven, het beloofde leven, namelijk de beloofde Heilige Geest zou ontvangen. Want dat is de belofte. Laat ik dat nog een keer duidelijk stellen dan. Van de Heilige Geest, nadat hij beloofd was. Gij zult ontvangen de belofte mijns vaders, hè? Zo heet het. Of in Efeze, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, de Heilige Geest die beloofd was. En als ik dan zou vragen, door wie is die beloofd en wanneer, dan 10 tegen 1 krijg ik het antwoord. Dat had de Heer beloofd aan zijn discipelen in Johannes 14, want daar zei hij, gij zult kracht ontvangen uit de hoogte enzovoort. Of uit de laatste hoofdstukken van Lucas, want daar staat het ook. Zie, ik zend de belofte mijn vaders op u en handelingen 1 dan enzovoorts. Maar dat is een heel groot misverstand, want de beloofde Heilige Geest is die geest die beloofd was aan Abraham. leven, namelijk het eeuwige leven, het leven uit de dood. Dus de belofte van de geest, zoals die net al aanhaalde uit Joël en uit Jesaja en Zacharias, dat zijn de bekendste schriftplaatsen dan. Die geest is dat. Eeuwig leven, het leven van het nieuwe verbond. Opstandingsleven uit de dood, vanzelfsprekend. En als de Heer later de komst van de Heilige Geest aankondigt, gebruikt hij alleen een andere uitdrukking voor iets wat algemeen bekend zou moeten zijn. Namelijk, God zou leven geven. En dat is ook wat de Heer aankondigt. Nou goed, die drie broden zijn dus gewoon de uitbeelding van het eeuwig leven. Het beloofde leven, daar komt het op neer. Alleen het punt is, de man komt hier te middernacht naar zijn vriend. Te laat, dat wil zeggen, in ieder geval laat. In het Engels kan ik dat niet eens zeggen, het is gewoon leed. Hè? En dat het leed was, dat het laat en dus te laat was, dat is ook duidelijk. Want daar staat in vers 7, daar staat dat die van binnen antwoordende zei, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten. En ik zeg altijd bij nu, dat het betekent inmiddels. Dat wil zeggen, het is nu gesloten. Dat wil zeggen, hij is een tijd lang open geweest, maar inmiddels is hij gesloten. Het is na sluitingstijd, de man is gewoon te laat. Bovendien, de vriend met die broden, die ligt al in bed, staat er. Is in de slaapkamer. En daar zijn nog anderen bij hem, bovendien ook. Mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, enzovoorts. Het is gewoon te laat. Nou, wat dat uitbeeldt, mag geen enkel probleem zijn. Johannes 3 vind ik trouwens een mooie. Die van Nicodemus, die immers staat voor het Joodse volk, die komt tot de Heer Jezus bij nacht. En wat zegt de Heer tegen Nicodemus? Hij zegt, je hebt drie broden nodig. Nee, met andere woorden, maar hij zei het wel. Hij zei, je moet wederom geboren worden, Nicodemus. Komt precies op hetzelfde neer. Wederom geboren worden wil zeggen dat men een nieuw leven ontvangt. Welk leven dan? Wel, dat wat beloofd was. Zijt gij de leraar Israël, en weet gij deze dingen niet? Dat betekent dus, het was inderdaad beloofd. Het is aangekondigd, men moest wedergeboren worden om zo het koninkrijk binnen te gaan. Maar daar komt Nicodemus bij de Heer en de Heer zegt, wat je nodig hebt is nieuw leven. Namelijk dat leven wat in het Oude Testament al beloofd was, je kon het weten. Kortom, de Heer zegt dus feitelijk, je hebt drie broden nodig. Nou, daar gaat het om. Dat middernacht is namelijk eigenlijk de bedeling waarin wij leven. Ik kan niet helemaal goed zeggen, ik moet anders zeggen. Ik moet zeggen, het is de tijd waarin wij leven. In elk geval. En ook dat sluit aan bij het Johannes Evangelie. Want daar wordt er nogal veel werk van gemaakt om te verklaren dat weliswaar ooit het licht was in de wereld, dat wil zeggen toen was het dag, dat was toen het licht in de wereld kwam, en dan bedoel ik niet per se kerstfeest uiteraard, hè? Maar ik bedoel uiteraard de eerste komst van Christus. Toen kwam het licht in de wereld, weet u wel, en dat is Johannes 1, hè? Het licht kwam in de wereld, verlicht in ieder mens komend in de wereld, maar dan staat er, en hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem, namelijk het licht, niet gekend. En hij kwam tot het zijne, dat wil zeggen het licht, kwam tot het zijne, maar de zijne hebben het licht. Nou ja, het is Christus natuurlijk, maar de zijne hebben het licht niet aangenomen. En het verhaal is dus vervolgens, maar dat staat in Johannes 3 ook, de Heer zegt het daar ook tot Nicodemus, hij zegt wie gelooft. Wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En wat het betekent, dat wordt ook later in hetzelfde boek vele malen herhaald, wat het betekent is dat sinds de opstanding en hemelvaart van Christus het licht inderdaad uit de wereld verdwenen is. Of ik wil wel iets ruimer nemen voor de gelegenheid. Sinds de dagen van Handelingen en sinds de zaligheid naar de heidenen gezonden is, zal ik maar zeggen, is inderdaad het licht uit de wereld en in het bijzonder uit Israël, in ieder geval uit de Joden, verdwenen. Dat wil zeggen, voor hen is het nacht. Bovendien, tot in de Nieuwtestamentische brieven aan toe, wordt vastgesteld dat inderdaad Israël, en geldt eigenlijk voor allen die onder de wet leven, dat Israël in duisternis is. omdat het nacht is, of omdat er een bedekking voor hun ogen is, of dat er een bedekking ligt over het woord van God, terwijl ze het lezen, maar niettemin, men is in duisternis en daar gaat het om. Sterker nog, men is eigenlijk blind geboren, maar goed. Maar men is in duisternis, het is de nacht waarin deze wereld verkeert. Alleen tot ons als gelovigen wordt gezegd, gij zijt niet in duisternis. Gij zijt kinderen des daags, kinderen des lichts, enzovoorts. Daarom kan ik niet goed zeggen, het is een beschrijving van onze bedeling. Want wat betreft onze bedeling, leven wij in het licht, in de dag, zoals de dag der genade. Ontwaakt gij die slaapt, weet u wel, Efeze, daar wordt het aangehaald. Er staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat gebeurt bij de gelovigen, maar de gewone ongelovige wereld is in duisternis. En dat is het oordeel wat over de wereld ligt. Maar wat hier dus wordt vastgesteld is dat het inmiddels duisternis is. De nacht is gevallen, de deur is zelfs gesloten. Er zijn nogal wat definitieve zaken gebeurd. Maar niettemin komt deze man tot zijn vriend en zegt, ik heb het beloofde leven nodig. Wat het voorstelt is eenvoudig genoeg. Het stelt voor dat de een of andere Israëliet, in ieder geval primair, maar het kan iedereen zijn, maar in ieder geval een Israëliet, een Jood zal ik maar zeggen, maar het kan ook elke heiden zijn, die kan alsnog komen tot die Heer en hem vragen om het beloofde leven. Het is de tijd niet meer. Het leven werd aangeboden en het koninkrijk en het licht werd verstrekt. Het leven werd verstrekt in de dagen van de eerste komst van Christus. Toen ging het om de oprichting van het koninkrijk en de openbaring van heerlijkheid en licht op aarde. Maar hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Men wilde dat licht niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze wilden ook dat licht niet. Toen zei de Heer, nou dan ga ik maar weer. En dat is precies wat er gebeurd is. De Zoon des Mensen is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. En zo staat het in ieder geval in Johannes. Daar komt het weer. En sindsdien is het dus definitief duisternis. En geen prediking meer van de evangelie van het koninkrijk enzovoorts. Geen hoop voor de wereld, geen hoop voor de volkeren, geen hoop voor de mensen. Mensen, het is een duisternis. En de tijd, de messiaanse tijd, de tijd van het licht is inderdaad voorbij. Het is nacht geworden. Waarna vanzelfsprekend de vraag is. Maar kunnen we nou toch niet alsnog enzovoorts? En het antwoord is ja, dat kan alsnog. Men zou namelijk, hoewel het nacht is, inderdaad moeten bidden, zoeken of kloppen, daarboven namelijk, in de slaapkamer, denk ik, bij ons is de slaapkamer altijd boven, dus dat is makkelijk om het zo te vertellen. Men zou alsnog moeten aankloppen en dan zal blijken dat inderdaad, al was het maar vanwege onze onbeschaamdheid, want het is een beetje onbeschaamd, hè, maar al was het maar vanwege onze onbeschaamdheid dat de Heer ons toch zal geven wat hij eigenlijk beloofd had. En waarover is, namelijk leven. Het was de tijd eigenlijk niet, de tijd was in het verleden. En het is tamelijk onbeschaamd voor een mens, voor een volk, en zeker voor een Jood mag ik wel zeggen, het is tamelijk onbeschaamd om nu alsnog tot geloof te komen in die Heer die men vroeger verworpen heeft. Dan weet ik wel dat het voor ons individueel niet geldt, omdat wij toen waarschijnlijk nog niet geboren waren, neem ik aan. Maar niettemin, ja, even snel rekenen, maar niettemin maken wij wel degelijk deel uit van die mensheid en van die wereld en eventueel zelfs van dat volk dat in de tijd de Messias verworpen heeft. En het is knap onbeschaamd om dan alsnog, terwijl de tijd voorbij is, alsnog aan te kloppen en te vragen, Heer, geeft u mij alstublieft wat ik nodig heb. Maar niettemin zou men dat moeten doen. Nou, en nog zal even iets dieper op ingaan. Er staat dat die man die om brood komt vragen, die zegt, mijn vriend is van de reis tot mij gekomen en ik heb niet dat ik hem voorzet. Dat wil zeggen, de familie, dat wil zeggen, het gezelschap in huis breidde zich uit en er was voedsel te weinig. Ik persoonlijk denk dat de man die daar om die broden komt lenen, die drie die eigenlijk beloofd waren dus, hè, dat dat een, inderdaad weer een beeld is van Israël in het algemeen, of zoals in het bijzonder van de 10 stammen, met de gedachte dat die niet alleen blijven, maar dat daar de heidenen zich bijvoegen, inderdaad. Komt bij elkaar, breidt zich toch uit, en gezamenlijk heeft men dat leven of dat brood nodig. En wat er gezegd wordt is dat men dat zou moeten vragen. Ik weet wel, vers 6 is niet de belangrijkste in de gelijkenis, daarom ga ik er ook maar wat losjes overheen. Maar ik denk dat dat de gedachte is, in aansluiting bij de andere gelijkenissen. Maar de grondgedachte is dat we leven in een tijd waarin eigenlijk de tijd van het licht, de dag, voorbij is. De deur is gesloten, de hemel is dicht, de Heer is terug naar waar hij tevoren was. De andere kant denk ik trouwens ook, dat als de man zegt, de deur is gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, dan veronderstel ik dat die kinderen die daarbij zijn in die slaapkamer, dat dat inderdaad de gemeente is, hoor. Want dan hebben we het hele verhaal compleet, namelijk uit Johannes 1. Hij was in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar het neemt niet weg dat het volgende vers zegt, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om broden te krijgen. Om kinderen gods te worden. En dat is inderdaad inmiddels gebeurd. En ik geloof dat die kinderen die daarbij zijn boven in de slaapkamer, achter de gesloten deur, dat inderdaad de uitbeelding is van de gemeente die deel heeft aan het hemelse koninkrijk met de Heer. Terwijl buiten duisternis is, of beneden op aarde. En de uitspraak, ik kan niet opstaan om u te geven, vanwege de hele familie die bijeen is in die slaapkamer, vind ik altijd nog een mooie. Vanwege de familie zegt hij, ik kan u niet geven. Maar dat zijn bijna letterlijk de woorden van Ploni Almoni uit de geschiedenis van Rut. Die immers Rut zou moeten lossen en die zei, ja sorry, maar dat kan ik niet doen, opdat ik mijn erfdeel niet, hoe staat het precies? Verspelen, of het woord zal er niet staan, maar hij had al een erfenis, daar kwam het op neer. En vanwege wat hij al had, kon hij het niet lossen. Niettemin weten we dat die lossing toch plaatsvond. En we weten bovendien ook dat de beide lossers, de Ploni Almoni die niet kon lossen en Boas die het daarom dus wel deed, dat die beide lossers toch echt allebei een uitbeelding zijn van Christus. De een van Christus in onze bedeling, de ander van Christus straks in de toekomst en in zijn wederkomst. Het gaat toch om dezelfde. Hij lost dus toch. En toegepast op onze bedeling is het een duidelijke zaak. Het mag dan zo zijn dat het Joodse volk, het officiële Israël, of wat er van over was, gestruikeld is en gevallen is. Maar als men daarna zou vragen, maar kan er dan helemaal geen, is er dan helemaal geen brood beschikbaar voor Israël? Dan zegt Paulus, jawel. Nou ja, de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, volstrekt niet, want ik ben ook een Israëliet. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, en dat soort dingen meer. En dat betekent dat hoewel het voor het Joodse volk officieel nacht is, en er geen mogelijkheid is voor het volk om behouden te worden, dus geen mogelijkheid dat het koninkrijk aan hen zou geopenbaard worden in onze dagen, neemt het niet weg dat elke Israëliet opgeroepen wordt, mede door deze gelijkenis, om in alle onbeschaamdheid, midden in de nacht, terwijl het de tijd niet is, terwijl het dus al veel te laat is, niettemin toch om dat beloofde leven, om die drie broden dus te vragen. En dan staat er, hij krijgt er geen drie, hij krijgt zoveel als hij behoeft. En dan zijn we weer terecht in Johannes 6. We zijn toch steeds in Johannes nou even. Hè? De wonderbare spijziging is net zoveel als iedereen hebben wil. Voor alle 5000 man. Toch? Dat is ook onze bedeling. Is brood genoeg. Hoewel het eigenlijk niet kan, gebeurt het toch. En dat is het aardige van het verhaal. Onze hele bedeling, de hele tijd van het verborgen koninkrijk, wanneer we die beschouwen langs aardse kant, dan moet gezegd worden, ja sorry, het was vroege tijd, het was dag, maar het licht is weg, de zon is onder, het is nu nacht, en nou is het maar weer wachten tot de zon weer opgaat, dat is straks bij de wederkomst van Christus. Het is nog helemaal nacht, de wereld is in duisternis, maar niettemin, wanneer men bidt, zal men ontvangen. Wanneer men zoekt, zal men vinden. Wanneer men klopt, zal open gedaan worden. Want dat is wat er uiteindelijk staat. In vers 9. En de belofte in vers 10. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En dan staat er ongeacht de tijd, ongeacht verdere omstandigheden. En de betekenis daarvan lijkt me wel duidelijk. Het probleem is alleen dat als men vers 10 uit de gelijkenis haalt, dan weten we ineens niet meer waarvoor men zou bidden en wat men zou zoeken en waarvoor men zou aankloppen. Want dan kan je wel aankloppen en dan wordt er open gedaan. Nou en dan? Sorry meneer, maar ik weet niet meer waarvoor ik gekomen was.
He? Ik ben vergeten weg te lopen.
Ja, zoiets ja. Belletje trekken, maar vergeten weg te lopen. Zoiets is het, ja. Ja. Nee, het punt is dat de gelijkenis uitdrukkelijk zegt waarvoor men zou bidden, wat men zou zoeken en waarvoor men zou aankloppen. Want daar staat in vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Dat slaat op vers 11 en 12, daar kom ik straks nog op terug. Wel, hoeveel te meer zal de hemelse vader, dat is dus degene die in vers 7 zegt, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer. Dat is de hemelse vader. Dan weet je meteen waarom hij kinderen heeft, hè? Hij is nu eenmaal de hemelse vader. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom vragen. Zodat de drie broden gewoon zijn, de Heilige Geest, nieuw leven, het leven van het nieuwe verbond en daarmee heel het nieuwe verbond. Of zeg maar gewoon de zaligheid. Trouwens, wie was de eerste die ooit brood...
Melchizedek.
Juist, Melchizedek, brood en wijn. En aan wie gaf hij het?
Abraham.
Aan Abraham. Zo was het nou eenmaal. En Melchizedek is Ploniamoni. Melchizedek is de Heilige Geest. Je kent die Ploniamoni, kennen u toch allemaal langzamerhand, hè?
Heel vaak.
Anders wordt dat huiswerk. Anders wordt het huiswerk. Shulkeen. De verborgen Christus. Dat is het eigenlijk, hè? De Heilige Geest dus. Maar de verborgen Christus, daar gaat het om, ja. Maar de hemelse Vader zal de Heilige Geest het leven van het nieuwe verbond geven aan degene die hem bidden. Hij zal namelijk die drie broden geven. Hij zal namelijk doen wat Melchizedek deed. Voortbrengen, brood en wijn. En zo sluiten we weer aan bij de vorige gelijkenis die we besproken hebben. Van de wijnstok. Uit Ezechiël 17. Dus, als er staat, en ieder die bidt, die ontvangt. Dan is de vraag, waarom bidt hij dan? Wel, om de Heilige Geest. En die ontvangt hij. Let op dat er niet staat dat men moet bidden om vervulling met de Heilige Geest. Want dat is een hardnekkig misverstand in onze dagen ook. Waarbij mensen die de Heilige Geest al ontvangen hebben, maar niet weten wat het is. Maar waarbij mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben, vragen of de Heer alsjeblieft met de Geest wil vervullen. Dat is helemaal problematisch. Punt 1, omdat men de Heilige Geest al ontvangen heeft, maar men weet het niet. Want men weet domweg niet wat het is. Of wie hij is. En aan de andere kant, omdat God zelf ons bidt en zegt, word vervuld met de geest. En dan kun je niet de vraag weer terugstellen. Vervul mij met uw geest.
Nee. Dan
blijf
je bidden.
Ja, dat is natuurlijk de verkeerde richting. Hè? Hij vraagt ons, word vervuld met de geest. Dat is eigenlijk een opdracht. Het is van ons afhankelijk namelijk of we ons gewoon laten vullen. En dat is afhankelijk van in welke mate wij ons openstellen. Hij geeft het sowieso. Maar waar het om gaat is dat hier niet gezegd wordt tot gelovigen dat zij om die Heilige Geest moeten bidden. Maar het gaat inderdaad om zondaren die zich bewust zijn dat ze in duisternis leven, dat het laat is en dat ze leven, brood, olie te weinig hebben. Ja, als het dwaze maagden waren, dan hadden ze olie te weinig. Maar in dit geval gaat het dan gewoon om brood. Maar het komt heus op hetzelfde neer. Hè? Maar men zou inderdaad dan tot hem moeten gaan, zijn naam aanroepen en hem vragen om zaligheid. Of beter nog, men zou gewoon die naam moeten aanroepen en men ontvangt dan die Heilige Geest. Dat is het.
Gaat het dan op alle bedelingen of moet je zeggen alleen om de genade te zijn?
Nee, het slaat in het bijzonder op onze tegenwoordige bedeling. De gelijkenis in zijn geheel. Maar de gedachte dat men naar de Heer zou gaan en zijn naam aanroepen en dan dat men dan daardoor op grond daarvan zalig wordt, is er een die, die in alle bedelingen geldt. De bedoeling van de gelijkenis is dat dat wat gold in alle bedelingen ook geldt in de onze. Al wordt het aan een zekere onbeschaamdheid gekoppeld. Dat is de gedachte. Want wat in alle bedelingen gold is dat men de naam des Heren zou aanroepen. Dat deed men in de dagen van Adam al. Nou, dat staat van Enos, maar dat doet er nou niet toe. Toen leefde Adam ook nog, dus ik kan rustig zeggen, in de dagen van Adam deed men dat al. En in onze dagen zou men dat ook moeten doen. Dat wordt expliciet verschillende malen vermeld in het Nieuwe Testament. Maar de gedachte is dat het in alle bedelingen geldt. Men zou de naam des Heren moeten aanroepen, met als toelichting overigens. En hoe zal men aanroepen in wie men niet gelooft? En hoe zal men geloven in degene die men niet kent, en hoe men allemaal geloven zonder dat er gepredikt is enzovoorts. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar waar het om gaat is dat we in alle bedelingen de naam des Heren zou aanroepen, en dan zou men op grond daarvan, en wanneer dan ook, zalig worden en wedergeboren worden. Wanneer dan ook, daar heb ik het nou niet over. Want het blijft natuurlijk zo dat Abraham de naam des Heren aanriep en Abraham geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar wedergeboren moet hij nog steeds worden. Omdat daar een tijd voor staat. Nou, maar dat gebeurt pas op, kijk je moeilijk, dat gebeurt pas op de jongste dag. Want wedergeboren is opstanding uit de dood. En hij krijgt pas deel aan het opstandingsleven van Christus op de jongste dag. Het is niet anders. Zij moeten wachten tot wij eerst volmaakt zijn, alvorens zij volmaakt zullen worden. Dat is het laatste vers van Hebreeën 11.
Want wij de eerste zullen de laatste zijn.
Dat is een andere uitspraak met dezelfde strekking. Inderdaad, ja. Maar niettemin aanroepen van de naam des Heren en men wordt zalig. Wanneer en hoe dan ook, dat doet er verder niet toe. Maar wat hier staat, is dat men dat ook in onze bedeling zou moeten doen. En daar zit een zekere onbeschaamdheid achter, de reden die ik al genoemd heb. Die zaligheid is aangeboden. Het licht is in de wereld gekomen. Het is de dag geweest waarin de zaligheid, en daarmee het hele koninkrijk bovendien, werd aangeboden aan de mens. Maar de mensheid heeft het afgewezen. En als een mens dus nu alsnog zegt, ik wil het toch eigenlijk wel hebben. Ja, dan zou je zich eigenlijk moeten excuseren voordat het zo laat is. Hè? Eigenlijk. Ja. Zodat diegenen die beweren dat het een onbeschaamdheid is om naar de Heer te gaan en hem te vragen om het eeuwig leven enzovoorts, die hebben tot op zekere hoogte gelijk. Ze kennen alleen de gronden niet, maar hè, dat wordt wel gezegd dat het niet mag, hè, dat je dat niet mag doen. Je moet wachten tot de Heer brood geeft. Maar de Heer heeft gezegd, ik heb hier brood, als je hebben wil, dan kom je maar. Dat was beloofd. En de Heer is toen weggegaan enzovoorts. Naar de slaapkamer om zo te zeggen. Want daar komt het op neer. En het is nacht. Ja, het is de rust. Hij is de rust ingegaan. Wel degelijk. Men zegt toch, God slaapt. Hij schijnt te slapen. Nee, het werd van Baal gezegd. Maar, hè? Die schijnt te slapen. Maar het punt is dat in onze bedoeling de Heer schijnt te slapen. Omdat hij niks van zich laat horen. Maar dit is ongeveer het laatste wat hij van zich liet horen. Namelijk, kom maar gewoon naar me toe, het is wel nacht enzovoorts. Maar ik ben nou eenmaal die hemelse vader. Ik zal, dat is de belofte, ik zal de Heilige Geest geven aan degene die mij daarom bidden. Ja. Dat is het hele verhaal. Nou, dan hebben we nog de tussenliggende verzen. Vers 11. En wat vader onder u, dat is eigenlijk nog een gelijkenis, dan wel een voorbeeld, want nou weet ik het ook niet precies meer. Maar wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Dat wil zeggen dat er onder de mens toch ook zo is, als een zoon naar zijn vader gaat en vraagt om brood, dan zal die vader toch ook inderdaad dat brood geven. En niet iets wat hij niet eten kan. En brood en steen, wel, als tegengestelde. Zo tegengesteld is het niet, want u weet dat van broden als we dat van stenen ook broden gemaakt kunnen worden. Hm?
En gaan we zo blijven nog wel op. Als het afgelopen is.
En van steen. Andersom gebeurt het ook, hè? Ja, dat weet ik, ja. We hadden vroeger in onze zomervakantie, christelijke zomervakantiekampen, een uitspraak. Dat was van dik hout zaag mijn brood. Maar goed, dat even terzijde. Maar de gedachte is natuurlijk dat brood staat voor leven. En steen, dat wordt verschillend toegepast. Maar wat het hier voorstelt lijkt me een duidelijke zaak. Steen is, hangt denk ik hier samen met de uitspraken al in het Oude Testament over het stenen hart van de mens. Het harde hart namelijk. Stenen harten worden geacht geen leven te hebben. En dat is de beschrijving van de situatie onder de wet. De stenen tafel ook van de wet. En de wet is een bediening des doods. En op die manier zijn het inderdaad tegengestelde. Brood is leven en steen is de dood. En je vindt dat gewoon tegenover elkaar gesteld in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3. Daar vind je dat het oude verbond beschreven wordt als een bediening der verdoemenis, een bediening des doods. En dan wordt gezegd dat is de wet in steen gegrift. De dood dus. En brood is vanzelfsprekend leven. Dus als de zoon om leven bidt, zal de vader hem toch niet de dood geven. Dat is de gedachte. En hetzelfde zit ook in de rest. Dat is heel interessant. Of ook vraagt de zoon om een vis. En wat vader onder u zal dan in plaats van een vis een slang geven? Die twee hebben met elkaar te maken in de eerste plaats, omdat het allebei geacht wordt de reptielen te zijn, min of meer. Maar ik ga eerst even verder. Of zo hij ook om een ei zou bidden. Het is de enige plaats in de Bijbel waar een ei genoemd wordt. Heel bijzonder, ja. Het komt nog een keer voor, heb ik gezien trouwens. Maar dan is het gewoon een uitroep. Aan het begin van de zin, ei, en dan weet je wel. Ja, computerprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap. Staat de vertaling, komt ei 2 keer voor.
Ja.
Maar goed, dat was dus een ander ei. Een windei, als je mij vraagt. Dit is de enige keer dat een ei in de Bijbel genoemd wordt. Maar er wordt om een ei gevraagd of je zal hem een schorpioen geven. Het leuke van deze twee uitspraken, van die vis en die slang, en van de ei en de schorpioen, is dat de slang en de schorpioen samen al genoemd werden in het voorgaande hoofdstuk. Namelijk in vers 19 van hoofdstuk 10. Dus in de nabije context. Daar staat namelijk in vers 19 van Lucas 10. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden. Namelijk, staat en, maar dat betekent uiteraard namelijk. Namelijk over alle kracht des vijands. En dan weer, namelijk, geen ding zal u op enige wijze, enigszins, geen ding zal u enigszins beschadigen. En mocht het nog niet duidelijk zijn, dan hebben we vers 20 ook nog, doch verblijft u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen, uiteraard in het boek des levens, maar wat eerst heet slangen en schorpioenen, heet vervolgens kracht des vijands. En daarna heet het de geesten. En uiteraard gaat het daarbij ook om boze geesten. Nou, slangen als beeld van boze geesten lijkt me niet zo problematisch, hoewel het nog wel het een en ander voorstelt. Dan alleen boze geesten. En schorpioenen als beeld van boze geesten, dat vind je onder andere terug in Openbaring. Onder andere. En waar het om gaat is dat die boze geesten inderdaad horen tot de macht van Satan, zal ik maar zeggen. De macht der lucht, daar maken ze deel van uit. En de overste van de macht der lucht is degene die het geweld des doods heeft. Hebben jullie? De overste van de macht der lucht, dat is uit Efeze. En dat hij degene is die het geweld des doods heeft, dat is uit Hebreeën 2. Zodat schorpioenen en slangen hier staan voor de werking van de dood. Dat kan u niet missen, beide worden in het algemeen geacht giftig te zijn. De een bijt en geeft zo zijn gif door en de ander steekt met een angel en geeft zo zijn gif door. Maar in principe gaat het om hetzelfde. Het gaat om de macht van Satan in het algemeen en die wordt concreet voorgesteld door deze boze geesten. Maar in het algemeen staan ze voor het verderf. De dood dus. Nou, en daarmee is het voldoende verklaard, dacht ik. Want in plaats van brood, dat is leven, een steen. En steen staat dan voor de bediening des doods. De wet namelijk. En dus de dood. Vis staat voor leven. In elk geval. En bovendien is de vis eventueel een uitbeelding van zowel de gemeente als een wedergeboren Israël in de toekomst. Denk maar aan de 5 broden en de 2 visjes. Na brood komt vis, dus makkelijk, hoort erbij. Maar, en zoals brood een brood, één brood de uitbeelding is van één gemeente, zo kan dat met een vis ook. Maar goed, het doet er verder niet toe. Vis is in ieder geval leven. Dat doe ik als voedselbeschouwd vanzelfsprekend. En tegenover de vis staat de slang, en slang is uiteraard weer dan de dood. En zeker vanwege de samenhang met de schorpioen. Slang kan ook soms heel positief zijn, maar hier kennelijk niet, omdat het in één adem genoemd wordt met de schorpioen. Nou, en dan, een ei is uiteraard ook leven, wat heet. Ei niet alleen omdat het voedsel is, maar omdat in het algemeen alle leven uit een ei voortkomt. Al noemen we het ei niet altijd een ei. Wat zeg je?
Zal ik later nog een ei?
Ja, inderdaad. Dat is een heel moeilijke voor mij hoor, zo gauw. Niet te moeilijk maken, IJsma. Maar je naam begint natuurlijk ook zo. Nou goed. Een ei staat, is niet alleen voedsel, maar een ei is het begin van alle leven. Een ei is een wat grote afbeelding eigenlijk van een cel, waaruit inderdaad ook alle leven ontstaat. Dus als er iets fundamenteel een uitbeelding is van leven, dan is het wel een ei. Het is zelfs een uitbeelding van de hele schepping, als het er helemaal over gaat. De uitbeelding van de godheid trouwens ook. Dat komt ook precies uit. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar ei is dus in elk geval leven, dat lijkt me duidelijk genoeg. En in plaats daarvan zou eventueel een schorpioen gegeven worden en dat is weer de dood. Het verband tussen de uitdrukkingen lijkt me ook tamelijk voor de hand liggend. De vis en de slang zijn min of meer van dezelfde aard. En na de slang wordt de schorpioen genoemd omdat die ook al eerder in één adem genoemd zijn. Nou goed. Lijkt me een duidelijke zaak. De gedachte is namelijk dat die vader inderdaad leven zal geven. En dat doet die vader in de hemel ook. En wat hij geeft is Heilige Geest, waaruit je ook meteen moet concluderen, die Heilige Geest is leven. En is meer en hoger dan die boze geesten of die kracht des vijands of de macht der lucht of zelfs hoger dan de Satan zelf. Want dat wordt dan via de uitspraak in Lucas 10 vers 19 ook nog een keer bevestigd. Zodat men weliswaar van nature hier in de wereld zich bevindt in duisternis. Men heeft de juiste tijd gemist, het licht is alweer weg enzovoorts. Maar neemt niet weg dat er als men die hemelse vader vraagt om dat leven, zal men het ook ontvangen. Zal men dingen ontvangen die hoger zijn dan de macht der duisternis. Want zo is het ook nog, hè? Steen, slang, schorpioen staat nog voor de macht der duisternis ook, want dat is de andere term ervoor. Maar dwars door de duisternis komt men dan inderdaad tot het licht. En dat is de oproep in de Efezebrief: ontwaakt, gij die slaapt, staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En zo wordt het dan toch nog binnenkort kerstfeest, denk ik dan. Maar dat zal pas zijn na de pauze. Hierna had ik graag u meegenomen naar een gelijkenis uit Lucas 18. En ik neem deze omdat hij nogal overeenkomt met de voorgaande. Lucas 18, er staat vanaf vers 1. Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en ze kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heer zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als zij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Dat laatste is wel bekend.
Ja, die uitspraak is bekend, inderdaad. De laatste tekst ervan. De gelijkenis zelf bepaalt niet, denk ik. Maar het zal duidelijk zijn dat de strekking van deze gelijkenis nogal overeenkomt met de voorgaande die we zojuist aangehaald hebben uit Lucas 11. De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. Want de strekking van deze gelijkenis is volgens vers 1 dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ik persoonlijk ben geneigd meteen aan toe te voegen dat het niet betekent dat men altijd in gebed zou moeten zijn, maar het betekent in ieder geval dat er altijd gelegenheid is om te bidden. Men zou die gelegenheid ook hoe dan ook moeten aangrijpen. In het licht van de voorgaande gelijkenis is dat natuurlijk makkelijk genoeg, of het nou dag is of nacht. Men kan altijd bidden namelijk. En men zou het ook moeten doen. En wat we bij die voorgaande gelijkenis ook gezegd hebben, is dat er altijd tijd is om de naam des Heren aan te roepen. De Hebreeënbrief zegt het trouwens nog anders. Die zegt: er is altijd een heden. En de schrift zegt: heden indien gij zijn stem hoort. Enzovoorts. En aangezien het altijd heden genaamd wordt, staat er dan, is het dus altijd de tijd om de naam des Heren aan te roepen. Ook als het nou toevallig nacht zou blijken te zijn, zoals in de gelijkenis die we zojuist besproken hebben. Dat is in elk geval de strekking van deze gelijkenis. Dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Verder is het zo dat natuurlijk op andere plaats staat dat men zou moeten bidden zonder ophouden. Maar wat dat betekent is uiteraard niet dat men altijd in een actief, een eventueel verbaal gebed zou moeten zijn. Maar dat betekent uiteraard dat heel ons leven behoort te zijn in afhankelijkheid van hem. Zodat heel onze levenswijze eigenlijk een gebed is. Dat wil zeggen, laat ik het eens met een cliché zeggen: wij verwachten het altijd van hem. En wat het is, maakt me nou niet uit, maar wij verwachten het altijd van hem. En dat is dus bidden zonder ophouden, uiteraard. Maar waar het om gaat is dat die gelegenheid er altijd is, ongeacht welke tijd het is. En dan staat er in de gelijkenis zelf: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En wie die rechter voorstelt, dat staat gewoon in vers 7, dat hoeven wij niet te bedenken. Er staat in vers 7: zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Dus het opschrift van deze onrechtvaardige rechter, opschrift boven dit schriftgedeelte, wordt een beetje lastig natuurlijk. Hè? Ja. Maar de term is uit vers 6, staat er dus inderdaad in. Maar dat betekent niet dat de rechter onrecht zou doen, maar dat betekent dat de rechter traag is om recht te doen. Want dat kan het woord onrechtvaardig ook betekenen. Ik zeg altijd: rechtvaardig betekent vaardig voor het recht. En onrechtvaardig betekent dus niet vaardig voor het recht. Dat betekent dat men dan laks is. Dat kan het zijn. En je kunt ook zeggen: onrechtvaardig wil zeggen dat men geen recht doet. Dat is heel negatief. Maar als het betekent dat men nog geen recht doet, dan is het al heel wat minder negatief en dan past het precies op de situatie van God in onze bedeling. Namelijk, hij doet nog geen recht. Hij zal het wel doen, maar hij is niet zo haastig om recht te doen. Hij zal het wel doen, maar straks pas in de toekomst. Dat is de grondgedachte. Of om het helemaal los te beschouwen dan van deze gelijkenis. Wij kennen een heer die zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We kennen ook de uitspraak in de schrift dat de Vader alle macht aan de Zoon gegeven heeft. En hij heeft hem ook het oordeel gegeven over alle dingen. Waarna dus de vraag is, maar waarom maak je dan van die macht geen gebruik om recht te doen? En het antwoord is, hij doet het nu weliswaar niet, maar dat betekent niet dat hij het nooit zal doen. Want hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle behouden worden, zoals 2 Petrus 3 dat zegt. Zodat het recht wel gedaan zal worden, en er staat dan ook in dat verband uitdrukkelijk in bijvoorbeeld Romeinen 2, dat de mens na zijn hardigheid en onbekeerlijk hart zichzelf toorn verzamelt als een schat, zoals je een schat zou verzamelen. Dat betekent dat een rechtvaardig oordeel wel degelijk zal komen van God die de rechter is over allen, maar nog niet in onze dagen. En de bedoeling is dat men in die tussentijd tot bekering zou komen. Dat staat er ook hoor in Romeinen 2. Ik zal het eens opzoeken. Dat is Romeinen 2 vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat wil zeggen, dat rechtvaardig oordeel dat komt straks in de toekomst, want God zal in ieder vergelden na zijn werken. Vers 6.
Ja, maar wij niet meer.
Hm?
Wij niet.
Nee, niet aan ons, maar wat betreft vergelding naar werken zal wel komen, ook aan ons. Alleen is het dan niet negatief. Dat ja. wil zeggen, dat is niet straf voor zonden, maar integendeel beloning voor de waardoor het lichaam geschied is, zal ik maar zeggen. Maar waar het om gaat, is dat eigenlijk, dan zal ik eens een plechtige term gebruiken, de wereld, de mensheid, doemwaardig is, zo heet dat. Dat betekent dat het oordeel erover zou moeten komen. En liefst snel, staat ook in de Bijbel, dat het eigenlijk snel zou moeten gebeuren. Niettemin, het komt nog niet, want er is wel een rechter over deze wereld, maar die is nog niet snel om recht te doen. Hij is niet erg vaardig voor het recht. En als je wil, noem je dat dus, hij is onrechtvaardig. Niet onrechtvaardig, maar onrechtvaardig. U zou het verschil moeten proeven, hoop ik. He? Nee, in de prediker staat, weet je, staat dat, dat de mens zich van de wetten van de overheid zo weinig aantrekt, omdat het oordeel niet snel genoeg komt. Ik weet uit mijn hoofd niet meer welk vers of welk hoofdstuk dat is. Het was, meen ik, de rechtse bladzijde. Zo'n beetje rechterkolom net boven het midden.
Zoals een Pablo.
Nee, de gedachte is van, men begaat een overtreding, maar er komt niet meteen een oordeel over. Dat komt wel een keer, maar in ieder geval pas later. Dat duurt lang. Dat is een bekend verschijnsel. En daarom werkt het niet meer. Omdat op het moment als een oordeel komt, dan is men de daad zelf al lang vergeten. Dat is al zo lang geleden, dat weet men niet eens meer. En dat is een algemene uitspraak, maar ook in de prediker natuurlijk is het speciaal van toepassing op onze dagen. Dat wil zeggen, het is een uitspraak in verband met gewoon de menselijke samenleving, punt 1. Punt 2 is het van toepassing op Gods houding tot de wereld als geheel. Want het oordeel komt pas na 7000 jaar, bedoel ik, hè? Sinds Adam. Op de jongste dag pas. En in heel in het bijzonder is het van toepassing op onze bedeling. Omdat de rechter aangesteld is als zodanig, maar die is gewoon maar gaan zitten. Nee, dat was niet de bedoeling, hè? Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar er wordt tot op heden niet geëist, zeg ik altijd. En dus komt het zover niet. Dat oordeel over de wereld, dat komt wel, maar pas in de toekomst. Dus of dat rechtvaardig is, nou, je kunt niet zeggen dat snel het recht komt. En terwijl het recht niet komt, terwijl er geen oordeel komt over die wereld, gaat het onrecht in de wereld dus maar gewoon door en wordt van kwaad tot erger. En men zegt, God is het niet, God doet toch niks, enzovoorts. Nou goed, dat is waar het in deze gelijkenis uiteraard om gaat. Er staat bovendien, vers 2, er was een zeker rechter, een onbekende rechter, hè? Een zekere, wordt niet bij naam genoemd, een zeker rechter in een stad die God niet vreesde. Nee, geen wonder.
Hebben ze gewoon zelf.
Ja, precies. Hij vreest God niet. Hij is zelf God, waarom zou je God vrezen? Hij heeft er niemand boven zich. En hij ontziet ook geen mens. Nee, uiteraard niet, met dezelfde verklaring. Hij is God zelf, hij is er niemand onderworpen. Hij is de hoogste autoriteit die er is. Hij kan dus doen en laten wat hij wil. Hij is namelijk het recht. Dus hij heeft recht om oordeel te brengen, eventueel. Hij heeft ook recht om oordeel uit te stellen. Dat heeft elke rechtbank trouwens. En nog een gevaarlijke uitspraak. Hij heeft niet het recht om geen oordeel te brengen. Maar hij heeft wel het recht om pas later het oordeel te brengen. Nee, ja, de plicht om oordeel te brengen, uiteraard. Op grond van het recht namelijk. Maar dat is een ander hoofdstuk. Dat is Romeinen 3. Ja, nou ja, goed. Waar staat dat de Heer Jezus moest sterven en opstaan uit de dood om het recht Gods, de rechtvaardigheid Gods te betonen, te demonstreren en daarmee eigenlijk gewoon vast te stellen. God moet oordeel brengen over de zonden, over de zondaar enzovoorts. Fundamenteel heeft hij dat gedaan via de Heer Jezus. Dat wil zeggen in het oordeel wat over de Heer Jezus zelf kwam. Maar uiteindelijk is de consequentie daarvan dat inderdaad dan de hele oude schepping verdwijnen moet. Maar vooruit. Hij vreest God niet, vanzelfsprekend niet, want hij is God. Hij ontziet geen mens, vanzelfsprekend niet, want hij is God. En de vraag is, zal God recht doen aan zijn uitverkorenen? En het antwoord is ja. Maar pas laat, zijn uitverkorenen heet het in vers 7. Maar in vers 3 heet het een zekere weduwe. Maar die weduwe zouden we toch wel herkend hebben. Want zodra de Bijbel over een weduwe spreekt, gaat het in de eerste plaats om Israël. Nee, niet weg dat je meteen moet vaststellen dat het ook breder opgevat kan worden en dan is het gewoon de hele mensheid. De schepping als zodanig. Maar de man-vrouw verhouding tussen God en de schepping mag dan algemene waarheid zijn. In de Bijbel zelf vind je met nadruk vermeld de man-vrouw verhouding, namelijk die van de Heer en Israël. En dan gaat het speciaal dus over die weduwe, namelijk Israël, sinds dat de man gestorven is. En zij kwam, die zekere weduwe, kwam tot de rechter, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een tijd niet. Hij wilde geen recht doen, staat er. Maar hij zal het in de toekomst wel doen.
Wie is de enige partij?
Dat staat er niet bij. Dat is de vijand van Israël in elk geval. En eventueel de vijand van de mensheid. En uiteindelijk is de wederpartij gewoon... Nou? Satan zelf. De slangen, de schorpioen, de steen, of hoe het maar heten mag. Ja. En populair gezegd, in de dagen van de eerste komst van Christus waren dat de Romeinen, weet u wel. Maar dat is wel erg oppervlakkig verklaard. Niet te min correct, maar wel erg oppervlakkig. Het is in ieder geval het oude verbond. Hè. Als de weduwe het Joodse volk is, twee stammenrijk onder de wet, dan is de wederpartij in de eerste plaats de steen in de zin van de wet. Maar in het algemeen is het wederpartij uiteraard gewoon de ongelovige wereld die aan het verderf onderworpen is. Daar komt het op neer. Doe mij recht aan mijn wederpartij. En hij wilde, staat er, voor een tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, hoewel ik kan doen en laten wat ik wil, is de gedachte. Nochtans zal ik haar recht doen. Omdat deze weduwe mij moeilijk valt. Ze valt de Heer lastig. Israël valt de Heer lastig. Nochtans, zegt de Heer, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken.
Israël, wat God het hoofd breekt?
Ja. Jawel, het is een heel eenvoudige verklaring voor. Dat is namelijk, de Heer heeft namelijk aan Israël bepaalde beloften gedaan. Dus die beloften aan Israël niet vervuld worden. Als Israël niet verlost wordt van de vijand, als er geen recht gedaan wordt aan Israël, dan houdt dus God zijn belofte niet. En als de rechter zijn belofte niet houdt, dan kan die inpakken. Dan kost het hem zijn plaats.
Zijn kop.
Precies, dat is het woord, al heet het hier netjes hoofd. Het hoofd breken, ja. De kop kosten in het Nederlands, omdat dat zo mooi allitereert schijnt het, hè? Maar dat is de uitdrukking, inderdaad. Dat is een bekende gedachte in verband met de hele Bijbelse geschiedenis is deze, dat kennelijk de Satan erop uit geweest is, in ieder geval om het huis van David uit te roeien, en meer in het algemeen om heel Israël uit te roeien. Want als een van die twee dingen gebeurt, als het laatste gebeurt, gebeurt de eerste natuurlijk ook, maar als een van die twee dingen gebeurt, dan betekent dat God zijn belofte niet kan vervullen. En als hij zijn belofte niet kan vervullen, dan is hij onrechtvaardig enzovoorts. Kortom, dan komt er van heel het werk Gods niks terecht. Dus God moet wel zorgen dat Israël tot bekering komt. Want hij kan Israël geen zegeningen geven als het niet eerst tot geloof komt. Maar hij moet zijn zegeningen geven, omdat anders zijn beloften niet vervuld worden. Dus moet u wel zorgen dat Israël tot bekering komt. En het houdt in de eerste plaats in dat u moet zorgen dat Israël niet uitgeroeid wordt. Nee, dat kun je rustig als negatief beschouwen. Hè? U moet zorgen dat Israël niet uitgeroeid wordt. Ook terwijl het ongelovig is dus. Hè? Nou, hij moet er minstens één overhouden. Minstens één Israëliet. Strikt genomen heeft hij dat ook gedaan. Hè? Want dat was de Heer Jezus. Maar de God... Of Mozes, maar aan die wordt het ook voorgesteld, hè, aan Mozes. Maar hij moet het volk in ieder geval in stand houden. Maar verder moet hij zorgen dat het tot bekering komt. En een van de methoden om een volk tot bekering te brengen is gewoon te zorgen dat allen die niet tot bekering komen, gedood worden. Of althans overleden. En dat is het oude verhaal. Het is zo simpel als dat. Ik weet wel dat het hard overkomt als ik het zo zeg, maar niettemin zo simpel is het. Het betekent dat het ongelovig deel van Israël zal worden uitgeroeid, zodat alleen het gelovig deel overblijft. En dat overblijfsel is dan heel Israël en het is tot geloof gekomen. En dat is wat straks in de toekomst gaat gebeuren. En verder moet ik meteen zeggen dat ook dit in de breedte geldt, niet alleen voor Israël, maar ook voor de mensheid als zodanig. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat is wat gaat gebeuren. God moet namelijk recht doen. God moet ook zijn beloften vervullen. God moet de tegenstander die inderdaad onrechtvaardig is. Hè? Die tegenstander moet inderdaad geoordeeld worden enzovoort. Dat zal ook inderdaad in de toekomst gebeuren. Maar God wil in onze dagen voor lange tijd niet. Want strikt genomen, in onze dagen gebeurt het niet. Het gebeurt pas namelijk op zijn vroegst aan het einde van de 70ste week van Daniël. Zeg maar 2000 jaar na de opstanding van Christus, want zo is het dan in het kort. Zodat die lange tijd waarin de rechter geen recht wil doen, in de eerste plaats de uitbeelding is van de dagen van het verborgen koninkrijk. En in vers 5 zegt hij dan, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Dat wil zeggen, er zijn eigenlijk twee redenen dan. De een is, de weduwe vraagt erom, nogal nadrukkelijk. En aan de andere kant, de rechter moet het wel doen, want dat is zijn functie. Anders kan hij helemaal geen rechter zijn. En de toepassing komt dan in vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen. Nou, zijn uitverkorenen is in ieder geval Israël. Hangt altijd een beetje van het verband af. Hè. De vraag kan ook zijn waartoe uitverkoren. En hoezo uitverkoren, in welke bedeling en zo. Maar goed, hier mag het geen enkel probleem opleveren. Die uitverkoren is namelijk die weduwe. Dus is het inderdaad de vrouw waarvan de man is overleden. Israël dus. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. En dit is de moeilijkste uitspraak uit de hele gelijkenis, denk ik. Zal hij hen dan geen recht doen, hoewel hij langmoedig is over hen? Staat niet in de gelijkenis zelf, maar in de verklaring, die overigens ook in de vragende vorm staat. Hè? Er blijft dus toch iets verborgens aan. Zal hij hen geen recht doen, hoewel hij langmoedig is over hen? Dat wil zeggen, ook in de tijd dat hij geen recht doet aan Israël, is hij langmoedig over Israël. Ik geef u de tijd om na te denken erover, hè? En daarna moet u gewoon weten hoe het zit. Die term langmoedig, ja, dat is dé term, zeker in het Nieuwe Testament, dé vaste term ter aanduiding van Gods houding in onze bedeling. God is langmoedig over ons. Dat is de uitspraak uit 2 Petrus 3. Ik heb hem geloof ik net al uit het hoofd geciteerd. Want de vraag was, waar blijft de belofte zijner toekomst? De belofte van zeg maar zijn wederkomst dan, hè, voor het gemak. 2 Petrus 3. En dan zegt Petrus, nou dat duurt 2000 jaar hoor. Nou ja, hij zei het wat abstracter, want het gaat over verborgen dingen. Hij zei, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Kortom, de belofte van zijn toekomst uit vers 4 duurt 2 dagen van elk 1000 jaar. En de woordkeuze is ontleend aan Psalm 90. Kortom, 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël. Het eind van de 7e week van Daniel. Maar dan staat er in vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achter. Dat betekent, je zou het als traagheid kunnen beschouwen. En sommigen doen dat. Maar daar heb je de rechter die traag is om recht te doen. Maar het mag dan zo zijn dat hij traag is om recht te doen. Is ook een betere, een positievere manier om hetzelfde te beschrijven. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Nou, beide termen vind je dus eigenlijk terug in, bij de gedachten in elk geval in Lucas 18 vers 7. Zal de Heer dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal dus recht doen, al is het pas laat en traag. Hoewel hij langmoedig is over hen. Dus in de tussentijd, in de tijd dat hij nog geen recht teweeg brengt en de wederpartij er veroordeelt, want daar komt het tot neer, is hij wel degelijk langmoedig over zijn uitverkorenen. Nou, Peter schrijft het hier precies heen. De Heer vertraagt de belofte niet. Nou ja, hij vertraagt de belofte wel, want zo kun je het beschouwen. Dat is de strekking van het zinnetje tussen haakjes. Maar het is de verkeerde manier om het te bezien. Men zou het positief moeten benaderen en zeggen, God is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En maar daarna komt de dag des Heren alsnog. En de dag des Heren, wel dag, wordt in andere plaatsen vertaald met oordeel. Als de uitdrukking dag des mensen er staat in 1 Korinthe 4. Dan wordt het prompt vertaald met het oordeel van de mens. En hier zou je het ook even moeten doen. De dag des mensen is het oordeel van de mens. Weet je, dan is de duisternis voorbij. Of de dag des Heren is het oordeel van de Heer. Dan is de nacht weer voorbij. Die nacht waarin je wel degelijk om brood, 3 broden zelfs, kunt komen. Als die nacht voorbij is, wordt de dag, dan komt namelijk het oordeel van de Heer, van Jehovah zelf. En hij zal inderdaad recht doen. En dan wordt er prompt gesproken uiteindelijk over de gebeurtenis op de jongste dag, want daarbij wordt zelfs de laatste vijand, de laatste wederpartij het niet gedaan, namelijk de dood, slangen, schorpioenen. Dat is heel het verhaal. En bedenk dan ook nog dat Petrus eigenlijk primair schrijft aan gelovigen uit de Joden. Dat betekent niet al te veel overigens wat ik nou zeg, maar het is wel zo. En dus aan de uitverkorenen, de weduwe, zal ik maar zeggen, waarover Lucas 17 dan ook spreekt. Goed. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Dat wil zeggen, hij doet alleen recht aan degene die tot hem roepen. Uiteraard, vanwege die wederpartijden. Degene die niet tot hem roepen zijn namelijk de wederpartijden. Er wordt ook recht aan gedaan, maar dat betekent in de praktijk dat ze geoordeeld zullen worden. Dus degene die tot hem roepen, dat wil zeggen degene die zijn naam aanroepen, aan hen zal hij recht doen in de toekomst. Hoewel, dat betekent zoveel als dat neemt niet weg dat... Dat is hoewel, hè? Dat neemt niet weg dat hij langmoedig is over hen. Over wie? Over degene die ook in afwachting van het recht wat in de toekomst tot stand gebracht zal worden, dag en nacht tot hem roepen. Dat wil zeggen, hoewel de Heer, de rechter, hoewel de Heer nu dat recht niet brengt en dus het oordeel en dus de dag des Heren niet aanbreekt, neemt het niet weg dat de Heer wel degelijk langmoedig is over degene die in afwachting van het toekomstige recht tot hem roepen. Zodat je nou even moet terugkoppelen weer naar vers 1. Dus een gelijkenis daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dat betekent gewoon dat het altijd tijd is om de naam des Heren aan te roepen, ook in onze dagen. Maar als u bidt aan de Heer of je alstublieft recht wil doen over de levende mensheid, en of u alsjeblieft uw tegenpartijen wil oordelen, dan ben u aan het verkeerde adres. Nou nee, dat is wel het goede adres, maar het is de verkeerde tijd. Dat doet hij nog niet. Het recht komt nog niet. Definitieve recht wordt pas gedaan in de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Maar in afwachting van dat definitieve recht is hij langmoedig over ons. En daar gaat het maar om. En via de term langmoedigheid komen we trouwens terecht bij de Hebreeënbrief en bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot wie zou een Israëliet gaan als hij een probleem had waar hij niet uitkwam, als er recht gesproken moest worden? Ja, tot de priesters, ja. Staat er. Dat is merkwaardig genoeg, omdat aan de andere kant wel degelijk geleerd wordt dat de koning recht zou spreken. Maar de wet zegt dat als men een twistzaak had, dan moest men gaan tot de priesters. En men moest zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van die priesters onderwerpen. Dat is heel interessant, want het betekent dat in de wet dus al geregeld is dat er kennelijk een tijd zou komen waarin er helemaal geen koning zou zijn. En als de koning niet is om recht te spreken, wat ook volgens de wet zou moeten, maar als de koning niet is om recht te spreken, dan zal men dus moeten gaan tot de priesters. En als u vandaag recht wil hebben, het enige wat u kunt doen is gaan naar de priesters, maar dan komt u bij de gemeente terecht en in het bijzonder bij de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En die zegt, dat recht dat komt wel een keer, dat komt straks pas, maar in afwachting van het definitieve oordeel ontvangen wij van die rechter genade en barmhartigheid om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat wil zeggen, voor zover we hulp nodig hebben, krijgen we dat ook. Maar recht, dat is te veel gevraagd. Want dat is de tijd niet. Nou, dat is kenmerkend inderdaad voor de dagen waarin wij leven. God zal recht doen, maar dat komt in de toekomst. Je kunt hem ook om recht vragen. Hij zal het ook inderdaad brengen, maar nog niet vandaag. En waar het ons persoonlijke recht aangaat, als gelovigen zal ik maar zeggen, komt het op zijn vroegst bij de opname van de gemeente. Of na de opname van de gemeente. Wanneer wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus, om maar eens wat te noemen. Maar wij leven hier in onze bedeling niet uit recht, niet omdat we rechten hebben, omdat we rechten kunnen laten gelden bij de Heer. Integendeel, wat we ontvangen is deze langmoedigheid met al wat daarbij hoort dus. Hè, want alle dingen die we ontvangen, ontvangen we uit die langmoedigheid Gods. We ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Om het met de laatste woorden van Hebreeën 4 te zeggen. Dat is wat hier staat. En wat vers, en dan vers 8. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. En haastelijk heeft in de praktijk de betekenis van plotseling. Dat wil zeggen, het recht komt dan tot stand. Maar niet, het duurt niet lang dat het recht... Ik bedoel, laat ik het anders zeggen. Het duurt lang voordat dat recht tot stand gebracht zal worden. Maar als het tot stand gebracht gaat worden, dan gebeurt het zeer haastig. En dus is haastig in de Bijbel tamelijk synoniem met ons Nederlandse woord plotseling. Ja.
Onverwacht.
Ja, dat is het, ja. Dat is heel goed. Ja, want dat is, kijk, het is natuurlijk tamelijk zinloos dat de Heer bij nu bijna 2000 jaar geleden zei, zie je, kom haastig. Zo van, zie je, kom spoedig.
Ja.
Dan moet je wel erg verzoeken om dat nog een beetje aannemen, om het recht te praten, zal ik maar zeggen. Want zo gaat het dan klinken. 2000 jaar is 2000 jaar. Hoezo zie je, kom spoedig. Maar als je zegt, zie je, kom haastig, dan betekent dat, zie je, kom onverwachts. Plotseling. Maar als ik kom, dan is het ook snel gebeurd. En dat is natuurlijk de betekenis. Hier ook. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Maar de volgende vraag is, of er in de dagen dat dat recht gebracht zal worden, of er dan eigenlijk wel mensen zijn die zijn naam aanroepen dag en nacht. En nu letterlijk, hè? Of er wel geloof is op aarde. En het antwoord is natuurlijk, het antwoord wat de hele Bijbel doorgegeven wordt, ja, dat wel, natuurlijk is er geloof op aarde, want er is altijd een gelovig overblijfsel. Maar het is een minderheid, per definitie. 2 of 3, weet je wel. Wat er nog bij komt, dat ook de lijn van dat gelovige overblijfsel, niet alleen die van het huis van David en van Israël, maar dat de lijn van het gelovige overblijfsel ook nog aan een zijde draadje hangt natuurlijk. Dat is een technische aangelegenheid, omdat bij de opname van de gemeente het hele gelovige overblijfsel naar de hemel gaat, de hele gemeente namelijk, zodat er dan theoretisch helemaal geen gelovige overblijfsel meer is op aarde. Maar dat is het verhaal van de twee getuigen die dan verschijnen.